Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Ditmaal zijn onze gasten journalist Bart Kiers en zorgondernemer Jos de Blok. Zij zijn de schrijver en de hoofdpersoon van het nieuwe boek De Buurtzorgrevolutie. Wat zorgbestuurders kunnen leren van het verhaal van buurtzorg, bespreken ze met mij. En mijn naam is Sietse Wilman.
De zorg draait in heel veel opzichten om geld. Er zijn veel mensen die verdienen aan de zorg. En dit is een soort anti-commercieel model.
Bart en Jos, leuk jullie hier te spreken vandaag. Bart, ik ken jou natuurlijk als collega op de redactie van Skipper en Zorgvisie. Waarom moest er een boek komen over buurtzorg?
Ja, er was net een boek verschenen over Bernhoven bij ons van Pierre de Winter. Een innovatie in het ziekenhuis. En toen dacht ik van, goh, als er nou één innovatie is in de zorg die ook heel veel impact heeft gehad, dan is het buurtzorg. Ja, de impact over de grenzen, de impact in eigen land. En ik ken Jos goed, dus ik denk, ja, daar moet een boek over komen.
Ja, nou, over die impact gaan we het natuurlijk straks nog uitgebreid hebben. Maar dan ga ik toch naar jou, Jos. Wat was jouw eerste reactie toen je voorgeschoteld kreeg van, zullen we eens een boek maken over je verhaal?
Nou, toen Bart mij vroeg, toen dacht ik van, ik was vereerd dat hij een boek over mij wilde, of samen met mij een boek wilde maken. En ik vond het ook wel logisch, want ik heb vanaf 2008, denk ik, veel gesprekken gehad met Bart over eigenlijk van alles wat zich in de zorg voordoet. En dan ken je elkaar op een gegeven moment ook wat beter. En dat vond ik wel heel plezierig.
En nou is het boek geschreven in de eerste persoon, hè Bart. Dus jij hebt het geschreven, maar vanuit het perspectief van Jos. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
In het begin dan ga je zoeken van wat is de juiste vorm. En als je de ik-vorm kiest, dat is actief. En dan kruip je als het ware in het hoofd van Jos. En dat leek mij voor de lezer het boeiendste ook. En ja, je hoort echt het verhaal van buurtzorg. Hoe de oprichter het heeft bedoeld en wat hij allemaal heeft meegemaakt.
En maakt dat het ook moeilijk om kritisch te zijn of om ook andere perspectieven mee te nemen? Want het is dan natuurlijk maar één perspectief, één waarheid die je in het boek schrijft.
Ja, dat maakt het inderdaad lastiger. Dus daar zat ik wel een beetje op in dubio. Want bij Zorgvisie ben ik als onafhankelijk journalist gewend om alle perspectieven te laten zien. Dus dat ben ik hier dus niet ook. Dat staat ook in het voorwoord. Ik heb daar bewust voor gekozen. Kijk, want als je dat boek gaat schrijven, waarin je ook alle andere partijen aan het woord laat, dan zou het boek denk ik over 3 jaar misschien uitkomen. Dan wordt het ook veel, veel dikker. Zou ook interessant zijn. Misschien is dat ook nog eens leuk. Misschien aan de hand van de reacties. Ja, ik vond het ook wel ten opzichte van de oprichter. Ja, die moet je ook het podium gunnen om zijn eigen verhaal te vertellen.
Ja, en ben je ook nog nieuwe dingen tegengekomen door in het hoofd van ja, Jos te kruipen? Want je volgt hem al heel lang.
Ik dacht dat ik dus het verhaal kende, maar toen bleek dus dat het idee om het op te doen in Oekraïne was ontstaan eigenlijk. En ik wist helemaal niet dat Jos daar projecten had gedaan. Dat was een nieuw iets voor mij. En dat was net in de tijd dat Rusland in Oekraïne binnen was gevallen. Dus ik denk, hé, wat is dat nou?
Voor de duidelijkheid, dat je erachter kwam was in de tijd dat de oorlog daar begon.
Ja.
Niet dat het idee ontstond. Dat is natuurlijk al veel langer geleden.
Nee, dat was in het nieuws. En in die gesprekken bleek dus dat Jos in 2000, wanneer was het?
2001.
Ja,
toch. Van 2001 tot 2005. Ik heb 4 jaar lang een project gedaan in Oekraïne. Wat gesubsidieerd werd door ons ministerie van Buitenlandse Zaken. Een MATRA-project, maatschappelijke transformatie. En daar had ik eigenlijk de ruimte om eerste lijns gezondheidszorg te ontwikkelen in de Oekraïne, samen met partners daar. Iets wat uiteindelijk landelijk beleid is geworden daar. Dus dat heb ik is inderdaad toen de voedingsbodem geweest voor buurtzorg.
En dan krijg je verhalen over wodka drinken met allerlei mensen in settings, met generaals ook en bestuurders.
Ja. Dat is wel klopt. En het bijzondere is dat ik volgende week weer naar de Oekraïne ga.
Oh.
En ze hebben opnieuw gevraagd of ik mee wilde denken over hoe de gezondheidszorg er in de toekomst uit kan zien na de oorlog.
Dat klinkt alsof je ook dan nog de afgelopen, wat is het, bijna meer dan 20 jaar daar betrokken bent geweest. Is dat ook zo?
Is
contact altijd warm gebleven?
Nee, dat niet hoor. Ik heb de contacten die ik had, die waren in Odessa. Met de burgemeester van Odessa, de rector van de universiteit, 5 ziekenhuizen. En een hoop mensen die daar uiteindelijk dingen zijn, gewoon de dagelijkse dingen zijn gaan doen, gezondheidscentra. En nu heb ik een aantal mensen in Kiev die een landelijk project willen starten. Dus,
mooi.
Ja.
Tijdens dat proces van het boek, ik kan me voorstellen dat je zelf ook, jullie hebben heel veel gesprekken gehouden, je zult in documenten gedoken zijn om dingen nog weer terug te halen. Ben je zelf ook tot nieuwe inzichten gekomen?
Ja, kijk, het zijn voortdurend nieuwe inzichten, maar als het gaat om het model en de ideeën achter buurtzorg, dan denk ik dat die in de loop van de jaren redelijk consistent zijn gebleven. Dus dat model wat ik bedacht had in 2005, 2006, in die jaren samen met Art Leverink, ja, daar hebben we niet heel veel aan veranderd. En dat is ook eigenlijk een universeel model en dat is ook wel een van de redenen, denk ik, dat het gewoon ook in heel veel andere landen gezien wordt als iets wat, ja, wat ze ook daar kunnen toepassen. Dus ik heb zelf over mezelf, van hoe heb ik dingen aangepakt. Bart was altijd een goede reflectie. Ook in de gesprekken die we daarvoor hadden. Van ja, hoe reageren mensen nou op datgene wat je doet, wat je zegt, hoe je doet, hoe je het zegt. Taal is natuurlijk ontzettend belangrijk. Nou, dat heeft ook veel impact gehad, zowel positief als negatief, denk ik.
Ja, kun je daar een voorbeeld van geven?
In de beginjaren, dat heel, zeg maar, verschillend uitpakte. En aan de ene kant bij het ministerie, omdat Jaap Bussemaker eigenlijk een van de ambassadeurs werd van het gedachtegoed. En die vroeg mij regelmatig om naar Den Haag te komen. Dus daar pakte het heel goed uit. Mijn opvattingen over management bijvoorbeeld, die pakte op een heleboel plekken wat minder goed uit. Of in die zin, het leidde tot veel commotie. Dus bij collega's, bij ook Erasmus, ik noem in het boek ook Pauline Meurs, zijn verschillende mensen die hadden heel duidelijke opvattingen over dat Excel-sturing, dat maar een hype was en dat maar tijdelijk kon, maar niet structureel. Dus dat leidde tot veel discussies, gesprekken.
Ja. En wat had je daar zelf dan anders in kunnen doen als je dan met de kennis van nu op terugkijkt?
Nou, ik denk wel dat ik meer, we hadden het net al even over perspectieven, dat ik meer hun perspectief van de mensen die al jaren op een bepaalde manier kijken naar die onderwerpen, dat ik daar wat bewuster mee om was gegaan. Dat ik meer de dialoog was aangegaan dan de confrontatie. Ik heb wel de neiging om wat confronterend te zijn, denk ik. En dat trekken mensen zich dan soms heel persoonlijk aan. Terwijl het nooit persoonlijk bedoeld is. Het gaat altijd mij om het idee, niet om de persoon.
Bart, heb je nou dit boek ook geschreven met een bepaalde lezer in gedachten?
Ja, de zorgbestuurders die erbij betrokken waren. En mensen die bij zorgkantoren, zorgverzekeraars, VWS en zo. Die mensen in ieder geval van goh, zich misschien ook gaan reflecteren op hun eigen rol en hun inbreng. En verder eigenlijk iedereen die wil weten wat buurtzorg en zelfsturing precies is. Dus het is dus wel veel breder. Ja, dus het is niet alleen voor mensen die vanuit het vak zitten. Ik probeer heel toegankelijk te schrijven met ook een soort spanningsboog erin. Dat mensen willen lezen hoe bepaalde hoofdstukken aflopen en zo.
Vergt dat via ook een hele andere manier van werken dan je gewend bent?
Oh ja, kijk, wij zitten op de redactie met een dagelijkse deadlines en een soort ritme en een x-aantal artikelen wat je moet schrijven. Dat verhoudt zich heel slecht tot een boek waarin je echt focus en concentratie moet hebben. En het was wat dat betreft ook wel eens een worsteling om het boek te kunnen schrijven. En af en toe lag het project ook helemaal stil. Het grootste deel van het boek is in 6 weken in een zomer geschreven. Dat ik gewoon 6 weken van de redactie weg was. En dan heb je wel die concentratie en focus. En dan toen bleek ineens dat ik ook best wel snel kon schrijven. Dat was wel leuk.
Ja, ja. En van eerste idee tot nu dat het boek er daadwerkelijk ligt. Hoe lang heeft dat dan geduurd?
3,5 jaar. Ja, dus best wel lang.
En Jos, hoe was voor jou die 3,5 jaar toch ook regelmatig terugkijken? Wat heeft jou dat opgeleverd?
Ja, in ieder geval dat boek. Ook wel hele fijne gesprekken. We kennen elkaar lang. Ik vind Bart een van de beste Nederlandse journalisten die over de zorg schrijft. Buitengewoon integer en nooit uit op sensatie. Dus ik wil meer de achtergrond weten van hoe zijn de dingen. Dus daar hebben we ook veel gesprekken over gehad. Dus los van wat er in het boek staat, hebben we ook gewoon heel veel gehad over hoe zit dat nou met de Nederlandse gezondheidszorg? En wat zijn nou de dingen die maken dat het zo geworden is zoals het nu is? En wat zijn mogelijkheden om het voor de toekomst beter te krijgen? Dat zijn dingen die ons denk ik beide bezighouden. En ook drijfveren zijn. Dus dat leefde heel veel leuke, boeiende gesprekken op.
Je zei het al, het roept soms ook wel wat weerstand op. Hè, wat je allemaal teweeg hebt gebracht. Daar gaan we zo nog wat meer op in. Eerst gaan we even tussenuit voor onze korte mini-rubriek getiteld Waar kom je vandaan? Wat is voor jou nou echt een cruciaal moment geweest in de opzet en ontwikkeling van buurtzorg?
Mijn eigen achtergrond als wijkverpleegkundige heeft daar een heel grote rol in gespeeld. Dus ik ben in de jaren 80 wijkverpleegkundige geworden in Bemmel en later in Lochem. En wat ik ontzettend mooi vond in dat werk was dat je eigenlijk in de intimiteit van mensen komt. Dus je bouwt iets op met mensen wat bijna onvergelijkbaar is met iets anders, want je komt dagelijks soms over de vloer bij mensen die terminaal ziek zijn. Je krijgt de hele geschiedenis, alle familiegeheimen, dingen krijgen. En dan moet je tot verhouden en dan moet je iets positiefs mee zien te doen. Dat stuk en die intimiteit, dat dreigde te verdwijnen door de fragmentatie in het werk. Dus toen in 2005 en met name tussen half jaren 90 en 2005 ik steeds meer klachten hoorde van wijkverpleegkundigen die ook om die reden stopten met hun werk, dacht ik van dat is te gek voor woorden dat mensen die terminaal ziek zijn, dat wij daar allerlei mensen op afsturen die taken gaan doen in plaats van dat die intieme vertrouwensrelatie centraal stelt. En dat was voor mij wel de drijfveer. Ik dacht, ik wil de omgeving creëren voor vakmensen die hun vak serieus nemen en die relatie die ze kunnen opbouwen met mensen zo optimaal mogelijk kunnen doen en kunnen gebruiken voor de best mogelijke uitkomsten. Dat was mijn
dus echt de praktijkervaring is echt onmisbaar in die zin. En voor Bart, ik weet ook wel een beetje waar jij vandaan komt als journalist. Maar wat ik eigenlijk nog niet zo goed weet is, hoe ben je nou eigenlijk zo betrokken geraakt bij het verhaal van Jos en de ontwikkeling van buurtzorg? Wat heeft je daarin getriggerd?
Nou, dat was in 2008. Toen was Jos dus net bezig. We hadden in het magazine een freelancer een artikel laten schrijven in 2007 al. Wat is buurtzorg? Maar toen had Jos met buurtzorg de innovatieprijs gewonnen van Arcaris, de voorloper van Actis. En ik kreeg een tip, je moet echt met die man praten. En dat wilde ik dus doen. En dat mocht eigenlijk niet op de redactie, want dat hebben we al gehad. En ik zei, hij heeft nu een prijs gewonnen. Ik kon het toch doen. En toen konden we alleen bij mij thuis afspreken aan de keukentafel. En dat was gewoon een heel bijzonder gesprek. Omdat Jos toen eigenlijk ook uit de doeken deed hoe het systeem werkte met thuiszorgorganisaties die hun omzet probeerden te maximaliseren om die indicaties maar vol te maken, zodat ze genoeg inkomsten krijgen. Dus dan gaan ze dingen doen die helemaal niet nodig zijn eigenlijk. En ik wilde begrijpen hoe Jos dat dan met buurtzorg deed en hoe hij dan met zijn hoogopgeleide mensen allemaal veel hogere personeelskosten had. Hoe die dat dan toch voor elkaar kreeg. En het geheim bleek dus dat die mensen veel effectievere oplossingen verzinnen eigenlijk. In ieder geval, dat was voor mij het, dat dacht ik, dat was het begin, zeg maar.
Ja, en dat heeft dan in ieder geval geleid tot dit boek, De Buurtzorg Revolutie. Wat is nou eigenlijk precies in jouw ogen de revolutie? Je zou kunnen zeggen, dit is een succesvolle organisatie, maar een revolutie, dat impliceert dat er ook echt iets veranderd is door de opkomst van buurtzorg?
Nou, dat is ook wel zo. De positie van de wijkverpleegkundige, zoals die nu is, met meer autonomie, dat is wel te danken aan buurtzorg, denk ik. Dus dat, ik bedoel, buurtzorg is denk ik een van de weinige en misschien wel de enige echt succesvolle innovatie die echt is opgeschaald. Je ziet nu aan allerlei innovaties, de wijkkliniek, de mesopraktijken die, ja, die worden bijna vermorseld in het systeem. En Jos heeft een manier gevonden om dus vakmensen autonomie te geven en de boel daaromheen, de organisatie, om die simpel te houden. Eenvoud in kostiging en aansturing.
Is het jou ooit jouw bedoeling geweest om ook echt een omslag te ontketenen? Anders dan zelf iets op te zetten waarin je het anders doet, omdat je denkt dat dat kan en goed is?
Nee, zeker. Kijk, zonder impact of zonder het idee van impact had ik dit nooit gedaan. Ik was nooit van plan om een bedrijf te beginnen of iets als directeur of manager. Daar ligt mijn belangstelling niet. Wat ik gezien had in de Oekraïne, was dat als je consequent vanuit een bepaalde visie denkt en werkt, dan kun je eigenlijk op alle niveaus dingen voor elkaar krijgen. Dat was mijn ervaring. Daarvoor had ik ook al wel wat projecten, innovaties gedaan in Nederland. Maar toen dacht ik van, nou, als ik nog een keer echt iets wil veranderen, dan moet ik het nu doen. En ik had ook echt wel het idee dat, want ik heb een soort vijfjarenplan gemaakt in 2006. En ik had het idee van, als we het zo doen zoals ik me had voorgenomen, dan hebben we binnen een aantal jaren 4.000-5.000 mensen werken binnen buurtzorg.
Ja.
En dat is ook eigenlijk wel zo gegaan. Dus, en kijk, mijn rol daarbij is wel belangrijk geweest, maar het is vooral die beweging van al die mensen die de keuze gemaakt hebben om een team te beginnen. Ontslag genomen, vaak na 20, 30 jaar werken bij dezelfde werkgever. En met de risico's van, gaat dat wel goed? Die hebben gewoon dat allemaal gedaan. Dus dat voelde voor mij als een beweging en een revolutie die honderdduizenden patiënten nu op een andere manier bedienen. Dus de beweging en het feit dat wetten, regels, collega's, er is een heleboel dynamiek uit voortgekomen die volgens mij niet gebeurd was als we dit niet gedaan hadden.
Ja, nou heeft het ook een hoop losgemaakt, ook in negatieve zin. In die zin dat het boek maakt gewacht van weerstand bij VVS, de NZA, de IGJ, zorgverzekeraars, de Belastingdienst. Hoe kijk je daarop terug?
Het waren geen fijne dingen.
Maar was het noodzakelijk? Is het onvermijdelijk dat als je iets wilt veranderen, dat je dat oproept?
Het is onvermijdelijk. Ik had van tevoren rekening gehouden met, er zijn voorstanders en er zijn tegenstanders. De belangen zijn zo groot. De zorg draait in heel veel opzichten om geld. Er zijn veel mensen die verdienen aan de zorg. En dit is een soort anti-commercieel model. Wat ik eigenlijk wil laten zien is dat, als je dingen vanuit een maatschappelijk perspectief doet, dat het leidt tot veel betere uitkomsten. Er wordt heel veel over ondernemerschap gesproken en het zou allemaal van ondernemers moeten komen volgens sommige politieke partijen. Nou, daar geloof ik absoluut niet in. Ondernemerschap op zich en ondernemendheid, helemaal heel goed. Maar we moeten heel voorzichtig zijn met het maatschappelijk belang. Als ik kijk naar de verrassingen, want op sommige plekken had ik dus wel tegenstand of allerlei lastigheden verwacht. Maar zoiets als met VWS bijvoorbeeld, of de inspectie, dat had ik niet verwacht dat we daar zoveel problemen mee zouden krijgen. En dat was ook wel gestuurd. In het begin
hadden we gestuurd door wie of wat?
Politiek gestuurd. Dus als je dingen doet die soms haak staan op wat een minister wil, dan zie je wel dat je daar de consequenties van ondervindt. Dus dat was bij de mondkapjes, de coronatijd, heel duidelijk. Zelfs in interviews op tv werd dat nog eens benoemd. En dat was bijvoorbeeld met de cliëntprofielen. Dat is wat van de kortere.
Van vorig jaar.
Dat zeg maar je langs alle kanten onder druk gezet wordt als organisatie. En daar worden verschillende mogelijkheden vanuit de NZA, inspectie en de politiek gewoon voor gebruikt.
En weet je dat of vermoed je dat achter zit?
Nee, dat weet ik. Dat is, er zijn wel voorbeelden in het boek waarin dat heel duidelijk is. Op een gegeven moment pas binnen de NZA bijvoorbeeld waren er 2000 mailtjes over buurtzorg en hoe buurtzorg aangepakt zou moeten worden. En daar heb ik zelf een aantal mailtjes van gezien. Dus dat is gewoon heel duidelijk. Inspectie heeft excuses aangeboden. Want die zegt van ja, we zijn wel op jullie dak gestuurd in de tijd van corona. En daar waren eigenlijk geen inhoudelijke redenen voor. Maar goed, dat gebeurt en daar moet je doorheen. En dat hebben we altijd, denk ik, op een goede manier gedaan.
Ik vond uit het boek en uit het verhaal ook een hele sterke vasthoudendheid en strijdvaardigheid spreken. Heb je nooit op een punt gestaan dat je dacht van, goh, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Als ik zo vaak het moet uitleggen, me moet verweren, weerstand moet overwinnen. Nooit op een punt gestaan om het bijltje bij neer te gooien en te denken van, ik kan ook wat anders doen.
Ja, nou, ik heb wel zeg maar een periode gehad dat ik eindelijk het probleem met de Belastingdienst had. Nou ja, dat staat ook in het boek wel aardig uitgelegd. Dan kom je in de pers. Dan gaat het over je integriteit. Dat zijn dingen die echt ontzettend zwaar geweest zijn. Dus dat periode dat ik wel, dat was wel een hele zwarte periode dat ik depressief was. Heb ook een hartinfarct in die tijd gekregen. Er zijn allerlei dingen in mijn privéleven gebeurd. Dus het was een periode wel dat ik dacht van, kan ik het nog? Maar fysiek en mentaal. Ja. Nou goed, er zijn een hoop mensen om me heen die heel ondersteunend zijn geweest. En die me daar doorheen hebben geholpen. Maar ik ben er wel een maand uit geweest. En in mijn eentje naar Zweden en Finland geweest. Om een beetje mezelf terug te vinden. Dus dat is gebeurd. En toen kwam corona en toen dacht ik van nou, dit is weer een periode waarin er wat te doen valt. En toen kwam eigenlijk de inspiratie terug. En wat ik moet zeggen is, ik heb twee zoons die ook, ik heb drie zoons, maar twee die in binnenbuurtzorg werken. Die hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Die zijn heel ondersteunend en helpend geweest en relativerend ook vooral. Van wat is het, hè, wat je aan me doet?
Hey, en Bart, in het boek staan ook een aantal namen genoemd van mensen die er niet zo best vanaf komen. Ik noem Hugo de Jonge, Connie Helder, Henk Kamp, om een paar voorbeelden te noemen. Heb je getwijfeld of je die zo met naam en toenaam erin moest zetten?
Ja, dat doe je elke keer. Maar als het relevant is voor het verhaal en voor het verhaal van Jos, ja, dacht ik van, ja, dit moet er toch wel in.
Maar niet bang om ze toch te veel te beschadigen of tegen in het harnas te jagen?
Nee, niet bang in ieder geval. Dit is gewoon, kijk, het gaat erom dat je het eerlijke verhaal vertelt vanuit het perspectief van Jos. En dat was het doel van het boek. En ja, er zit ook een andere kant aan natuurlijk. Maar het laat wel zien dat mensen op belangrijke posities invloed hebben met de dingen die ze doen. Dat laat het in ieder geval zien.
Die belangrijke posities, daar komen we straks ook nog op terug. Want ik heb ook een hoofdstuk gezien dat getiteld is Als ik minister was. Nou, dat vind ik natuurlijk interessant. Maar eerst een kort intermezzo dat getiteld is Waar ga je naartoe? Bart, dit boek ligt er nu.
Ja.
En ik vroeg me af, heb je eigenlijk ook ideeën of ambities om nog meer boeken te gaan maken?
Nou, ik speel met de gedachte om een... Ik heb natuurlijk heel erg veel geschreven over de concentratie van de kinderhartchirurgie. En daar heb ik heel veel informatie van, heel veel ingangen. Dus ik speel wel met het idee om daar een boek over te schrijven. Dat is overigens nog niet afgelopen, hè?
Nee.
Dat loopt nog. Dus dat lijkt me een goed onderwerp. En misschien nog wel een keer een boek over buurtzorg, maar dan ook met de andere perspectieven erbij.
Oh ja, ja.
Dat zou ook wel interessant zijn.
Interessant. En voor jou, Jos, ja, ik denk dat ik niks te veel zeg als ik buurtzorg je levenswerk noem. Maar heb je nog meer dingen op je wenslijstje staan of ambitielijstje waarvan je denkt van, goh, eigenlijk wil ik dit of dat nog voor elkaar krijgen?
Er zijn allerlei partners in verschillende landen waar we mee samenwerken die ik adviseer. En ik mag in veel landen meepraten over hoe de gezondheidszorg zich zou kunnen ontwikkelen. Dat is heel boeiend. En dat blijf ik vooral nog wel een tijdje doen. Samenwerken met mijn zoons. En daarnaast vind ik ook gewoon hele andere dingen heel belangrijk. Als werken in de tuin. Af en toe een schuur verbouwen. en fysiek bezig zijn, sporten. Maar echt een ambitie, als er iets langskomt waarvan ik denk dat is de moeite waard en daar kan ik een bijdrage aan leveren, dan zal ik dat overwegen.
Ja, dankjewel. Maar ik zei het al, er is een hoofdstuk getiteld Als ik minister was. Ja. Er staat in het boek vermeld dat Fleur Agema wel eens heeft geopperd dat je misschien speciaal gezant wijkverpleging zou kunnen worden. Mm-hmm. Hoe groot is de kans dat we je nog eens in Den Haag terug gaan zien?
Nou, ik denk zelf niet als minister, hoor. Dus kijk, ik heb ideeën over hoe het anders en beter kan. En ik vind eerlijk gezegd dat een lange termijnvisie op die dingen ontbreekt. Dus dat ik zie ook nu in geen enkel van de partijprogramma's een goede duurzame oplossing voor hoe de problemen gezien worden. En ik zie die wel, dus ik zou daar graag invloed op uitoefenen.
En in welke richting zie je die dan?
In welke rol? Of?
Nou, meer in welke richting ligt die oplossing?
Die oplossing, ja, die is eigenlijk wat we ook hebben laten zien, denk ik, door de jaren heen, niet zo heel ingewikkeld. Als je de nadruk weer meer legt op vakmanschap, beroepsethiek en wat goede interventies zijn voor de problemen die je tegenkomt, wat veel minder de nadruk legt op het hele systeem en aanbieders en zorgverzekeraars en al die partijen die toezicht houden. Zorg is heel concreet. Wij weten allemaal in ons dagelijks leven dat als er iets gebeurt met je qua ziekte of een diagnose die verkeerd uitpakt, dat dat impact heeft en dat je graag zo goed mogelijk geholpen wil worden. Ik zou dat zo goed mogelijk geholpen worden weer opnieuw willen definiëren van wat betekent dat en hoe bouw je dat op een eenvoudige manier op. Dat is bij huisartsen zo. Dus er zijn eigenlijk maar twee mensen, één een patiënt en een huisarts, die moeten met elkaar zien dat er iets goeds gebeurt met een probleem wat er is. Er zijn veel te veel dingen omheen gekomen. Die hebben helemaal geen enkel positieve invloed op uiteindelijk wat er in die relatie tussen mensen gebeurt. Dat stuk, als je dat voor de jeugdzorg, voor de GGZ, voor de ziekenhuiszorg, voor de ouderenzorg, als je op al die terreinen vanuit die principes en die ideeën het opnieuw zou opbouwen, dan hoeven we ook helemaal geen personeelsprobleem te hebben de komende 10, 20 jaar.
Omdat het werk aantrekkelijker wordt?
Nee, omdat je betere dingen doet, dat is één. Je krijgt betere uitkomsten. Twee, het werken wordt aantrekkelijker. Dus het werk wordt veel gevarieerder en breder, want je bent ook bezig om te bedenken van hoe je dingen kan voorkomen. En dan moet je ook de ruimte voor hebben om die dingen te doen. En omdat het werk, je moet niet onderschatten hoe gefragmenteerd de zorg geworden is in 30 jaar tijd. Dus ik noem zelf wel eens van wat ik nu doe, of wat ik toen deed, moet ik zeggen, in de tijd dat ik wijkverpleegkundige was, dat wordt nu door 10 verschillende mensen gedaan. Dus we zadelen burgers op met een heel complex systeem, waarvan het perspectief, als je vanuit de burger bekijkt, het soms bijna onmogelijk is om een idee te hebben bij wie moet ik nou zijn. En als ik al bij iemand ben, heeft die dan de bevoegdheid om iets met mij te doen. Want er zitten allemaal grote organisaties omheen die allemaal mensen aansturen.
Ja, en ze allemaal moeten verantwoorden en binnen de regels moeten blijven. Ja. Ja. Bart, wat ik me nog afvroeg is, zijn er nou nog dingen die je eigenlijk in het boek had willen hebben, maar onder het motto van Kill Your Darlings om wat voor reden dan ook weg hebben moeten laten?
Ja, er is een stukje inderdaad over die periode met de NZA, waar Jos het net al over had. Dat was een conflict, ik weet niet meer precies wat het was, maar met declareren en buurtzorg heeft toen een woonverzoek gedaan en allerlei documenten opgevraagd over die de NZA over buurtzorg had. En er waren dus inderdaad 2000 mailtjes over buurtzorg. En dat is voor een zorgautoriteit best bijzonder eigenlijk. Dat een, en ook de toon van die mailtjes soms, dat ik dacht van, we gaan buurtzorgers eventjes pakken eigenlijk. Dat zeg ik in mijn eigen woorden, hè, maar ja. Dat was een beetje de toon. Dat ik dacht van ja, daar had ik iets mee willen doen in het boek. Ook als ja, om een spiegel voor te houden aan mensen daar. Maar dat is er niet in gekomen. Dus,
En was het gebrek aan ruimte, omdat het dan een te groot verhaal was? Of?
Ja, dat hoofdstuk was al af, dus dat moest ik ertussen in fietsen. En op een gegeven moment moet het boek ook af, dus dat is, toen is het gewoon afgevallen.
Ja, nou, misschien voor die nu al lang verwacht vervolg
ja.
deel. Stel dat dat er van komt en dat we over 10 jaar een deel 2 hebben met alles wat er gebeurd is vanaf 2025. Wat gaan we daar dan in lezen?
Nou, wat ik verwacht over 10 jaar is dat... zijn we de nieuwe generatie. Mijn zoon neemt het over. Joost is 32. En ik verwacht dat we in een soort nieuwe fase komen. Dus het is eigenlijk niet zo heel belangrijk of de dingen nou door buurt zullen gebeuren of door anderen, als ze maar gebeuren. En als het maar een positief maatschappelijk effect heeft. Dus die samenwerking nu die we hebben in dat project van de buurt als ecosysteem voor maatschappelijke gezondheidszorg. Het is een transitieplan. Daar werken we samen met 16 andere organisaties, collega's, over het hele land. En dat leidt eigenlijk tot een soort nieuwe standaard voor de wijkverpleging. En dat is wel bijzonder, want we hadden in het begin de jaren 90 een hele goede standaard voor de wijkverpleging. En wat mij betreft is dit een soort terug naar die basis. Ik verwacht dat de volgende generatie dat voor elkaar krijgt. Maar dat je dus ook vragen gaat krijgen over, ja, wat betekent dat voor organisaties? Moeten organisaties zoals ze nu zijn die nog nodig? Of heb je gewoon een landelijk frame nodig waarin de salarisbetalingen, administraties gewoon landelijk geregeld zijn?
Ja, dus dat zou nog weer een geheel nieuwe revolutie kunnen worden.
In ieder geval in het denken over organiseren verwacht ik de komende 10 jaar nog een hele beweging.
We gaan het meemaken bij Leven en Welzijn. Tot slot voor jullie allebei. Als er één ding is wat de lezer van dit boek ja, ervan zou kunnen of moeten leren. Wat hopen jullie dan dat dat is?
In ieder geval hoe je eenvoud kunt vinden in organiseren en bekostiging. En hoe je dat opschaalt in het systeem. Waarin de wetten, de verschillende wetten, zorgverzekeringswetten, een soort silo's zijn. En ja, buurtzorg is erin geslaagd om toch gewoon... daar doorheen te komen, zeg maar.
Als je ziet hoe dit heeft kunnen ontstaan, dan is het door die intrinsieke motivatie en vakmanschap van professionals. Dus als die niet die keuze hadden gemaakt om dit te doen, en om op allerlei plekken in het land dingen op te zetten, als je kijkt van wat dat van hun gevraagd heeft, van hun gezin, van hun partners, dat is echt enorm... krachtig als dat vanuit een basis, vanuit een soort behoefte van wij willen gezamenlijk de boel verbeteren, ontstaat. En dat stuk, als we dat beseffen, want dat kan namelijk overal. Maar dat is veel meer een soort grassroot beweging, dus vanuit de basis, gebaseerd op ethische normen. En niet op geld en niet op allerlei politiek geklets, maar gewoon op basis van... Wat kunnen wij voor elkaar betekenen en hoe ziet dat eruit en hoe kun je daar de omstandigheden voor regelen? Dat is wat mij betreft het belangrijkste wat ik qua boodschap in dat boek wil meegeven.
En dan zie je dus ook dat in het boek een aantal voorbeelden komen en waarom het op zoveel plekken anderen proberen om het in te voeren en dat dat misgaat, omdat ze eigenlijk niet goed begrijpen wat die zelfsturing inhoudt. En dat, nou, dat staat dus ook in het boek.
Heel erg bedankt voor jullie tijd en uitleg.
Graag gedaan.
En ik zou zeggen, ja, geniet er zelf ook van dat nu af is, dat het boek er gewoon ligt.
Zeker, dank je.
Tot zover deze aflevering. U hoorde Bart Kiers en Jos de Blok in gesprek met mij, Sietse Wilman. Het boek De Buurtzorgrevolutie is nu verkrijgbaar bij uitgeverij BSL. Wilt u vaker naar deze podcast luisteren? Dan kunt u zich abonneren. Inschrijven op de nieuwsbrieven van Skipper en Zorgvisie raden we ook van harte aan. Tot slot... hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.